Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze vierde zondag van de zomer. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Marit Bassa. Diaken van dienst is Wim van Omme en mijn naam is Erwin Verboom en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Op 30 juni overleed ons gemeentelid mevrouw Elisabeth Willemsen van den Berg. Tijdens de viering van vanmorgen zal er daarom een gedachtenismoment zijn. De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar mevrouw Gezien Dijkslag Groterhuis, wijk Centrum. En straks bij de koffie is er wat lekkers. Het is een klein teken van dank voor al het werk dat er in onze gemeente plaatsvindt. We zullen daar later dit jaar ook nog meer aandacht aan geven. We beginnen deze dienst met een moment van stilte, waarna we zo mogelijk staande de coupletten 1 en 5 van lied 287 rond het licht dat leven doet met elkaar zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zijn hier opnieuw bij elkaar gekomen. Opnieuw bij elkaar als gemeente van Christus rondom het woord. Maar ook als ontmoetingskerk om elkaar te ontmoeten. om God te ontmoeten, maar ook om met elkaar dankbaar te zijn voordat wij hier kunnen komen. En tegelijkertijd gebeuren er in de wereld om ons heen genoeg dingen die wij ook meenemen de kerk in en die wij ook mogen voorleggen aan onze God in ons gebed om ontferming. En als antwoord op dat gebed zingen we ons Gloria-lied. Dat vind ik altijd een van de zomerliederen, lied 967, Zonne der Gerechtigheid. Laten we samen bidden. Heer, we zijn hier gekomen om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten, om rust te zoeken, rust te vinden, om woorden mee te krijgen of juist hier achter te laten. En wij bidden voor al die mensen die ruimte nodig hebben om te kunnen groeien, om te kunnen bloeien, maar die zo vaak overstemd worden door alles wat er om hen heen gebeurt. Door harde stemmen, onderdrukkers, geweld of machtsmisbruik. Geef hen kracht om te groeien, maar ook om verdriet en machteloosheid te laten zien. Daarom bidden wij, ontferm u over ons. Heer, wij bidden om hen die geen ruimte hebben of krijgen om u te zoeken. We denken aan de vervolgde kerk. Mensen die soms ook zijn vergeten. Ook door ons. Of opgeslokt door onze manier van leven. Mensen die de hardste klappen moeten opvangen op de manier waarop wij leven. Die op de vlucht moeten slaan voor oorlog, voor geweld. Hun familie achterlatend om zoek naar een plaats om tot rust te komen. Voor al die mensen bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Heer, wij bidden ook om onszelf. Dat wij leren inzien dat wij samen leven op uw wereld, uw schepping. Dat we daar samen groeien. En dat we dat overal verspreid mogen doen. En wij bidden voor uw aarde. Voor uw mensen, voor uw schepping. Dat het uw wereld mag worden. Dat het uw koninkrijk mag zijn. Daarom bidden wij, Christus, ontferm u over ons. Amen. Voordat we straks de Bijbel open doen en daaruit gaan lezen, wil ik met jullie bidden om Gods geest in ons midden. God, in de drieklank van uw naam zijn we hier samen. En we bidden om uw geest hier in ons midden. Uw geest die door ons heen waait, die ons hier brengt, die ons samenbrengt en die ons ook als gemeente leidt door de tijd heen. God, wees ons hier nabij. Als we soms ook even moeten slikken om de woorden die we horen, ze soms ook niet altijd even goed begrijpen, God, geef ons dan de tijd, de ruimte om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Elke dag opnieuw. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Even voor de kinderen. Nog 1 week school, hè? Tenminste, ik kijk even naar de basisschool. Wie heeft, of zouden jullie zin hebben om nog 2 weken op school te zitten? Nee? Nee. Ja? Sen? Kan nog wel even door, hè? Nou, vind ik wel stoer van je. Beetje uithoudingsvermogen? Ja. Weet je, de discipelen, die hebben ook bijna vakantie. De leerlingen van Jezus. Jezus heeft heel lang allerlei dingen aan ze verteld en ze heel veel dingen geleerd. En nu zegt hij, kom, jullie moeten het nu eens even zelf gaan doen. Jullie mogen op pad. Hij stuurt ze eigenlijk een beetje op vakantie, zoals alle juffen en meesters ons in jullie ook een beetje op vakantie gaan sturen volgende week. En nou, heel eerlijk, de opdracht van Jezus die ze kregen op hun reis was dat ze moesten gaan vertellen over wat hij, Jezus zelf, ook allemaal had verteld. Hij zei, je moet het goede nieuws brengen en je moet vrede brengen bij de mensen. Nou ja, kijk maar eens even om je heen in deze kerk. En bedenk je ook maar even op welke andere plekken dat er vandaag allemaal nog meer kerk is. Dan kan je eigenlijk zien dat het best goed gelukt is. Dat die leerlingen van Jezus het goed gedaan hebben. Die hebben verteld aan de mensen wat Jezus had gezegd. Die hebben vrede gebracht. Ze hebben dat in elk geval geprobeerd. En 2000 jaar later zitten wij nog steeds hier. En deze zomer worden wij ook een beetje op reis gestuurd om ook te vertellen aan anderen of aan elkaar wat Jezus nou precies te zeggen heeft. Nou, ik stuur jullie ook op reis, op pad, naar de kindernevendienst. Dan mogen jullie daar verder luisteren, verder horen en verder werken. Ik geef jullie het licht mee. Weet je wat ik nou grappig vind vanmorgen? Omdat Lette er niet is, hebben we een soort jongensclub vanmorgen. Nou, ook alweer eens leuk, toch? Neem jullie hem mee? Tot straks. Nog even een inleiding op de lezingen. Aanvankelijk zouden we vanmorgen ook nog iets doen met de vrijwilligerszondag, om daar de hele dienst in het teken te zetten. En vervolgens kwam er zoveel over ons heen en gebeurde er van alles. Plus dat de geest ook nog eens alle kanten opwaaide, want een eerste versie van mijn preek ging ook de prullenbak in. Dat heb je soms, dat kan gebeuren, dat gebeurt gewoon. Maar dat had alles te maken ook toen ik ging zoeken naar de teksten voor deze zomer, die op het rooster staan. Daar kun je soms nog flink wat vraagtekens bij krijgen. Want wat ik zei, klopt, Jezus stuurt de leerlingen op reis om eigenlijk zelf aan de slag te gaan. En vervolgens geeft hij allerlei tips mee en adviezen over hoe je dat kan doen. En vervolgens komen er nog een heleboel gelijkenissen over hoe het koninkrijk eruit gaat zien. En al die tips en adviezen, aan de ene kant zijn ze bemoedigend, zijn ze mooi en prachtig om te horen. En aan de andere kant roepen ze ook veel vragen op. Want er staat ook nogal iets op het spel. Ook in de tekst die we straks gaan lezen uit Matteüs, dan heeft Jezus ook het over het zwaard dat gebracht wordt. De tweespalt, de voortdurende discussie, het geweld misschien zelfs wat er komt op het moment dat je aankomt met Gods woord. Toen dacht ik, ja, om het daar nou alleen bij te laten deze zomer. En toen ben ik eens gaan zoeken, daarom zei ik het net ook, als je om je heen kijkt, is het toch wel gelukt. Hoe komt dat nou? En daarom heb ik een tweede tekst gekozen uit Handelingen, het Bijbelboek waarin je eigenlijk kunt ontdekken hoe de kerk, hoe de gemeente langzamerhand ontstaat. Dat dat ook niet zomaar één vloeiende, fantastische lijn is, maar dat er ook eigenlijk allerlei dingen gebeuren en discussie is en tussendoor allerlei dingen zijn. En toch gebeurt daar ook heel veel bemoedigends. Daarom ook de tekst uit de Handelingen om ons ook weer mee te nemen. Laten we eerst luisteren naar het evangelie uit Matteüs.
Dankjewel Marit, want ik schrok ook van de tekst. We lezen Matteüs 10 vanaf vers 24 tot 42. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide ziel en lichaam kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. En dan zingen wij uit lied 818 dat wij onszelf gewonnen geven.
Thank you.
Uit het boek Handelingen lees ik vanaf hoofdstuk 11 vanaf vers 19 het volgende. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. En toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Tot zover. En dan zingen wij uit lied 968 de eerste twee versen, De ware kerk des Heren.
Gemeente van Jezus Christus. Gemeente van Jezus Christus. Zo spreek ik ons eigenlijk elke zondagmorgen aan. Misschien hoor je het al amper meer dat ik dat steeds zeg. Maar met de lezingen van vandaag in het achterhoofd zou het extra bijzonder kunnen klinken. Want je bent hier en je bent van Christus. Je bent er ook één van hen. In het gedeelte wat we lazen uit Handelingen blijkt dat de volgelingen van Jezus in Antiochië dus voor het eerst christenen worden genoemd. De groep krijgt daarmee een naam. Worden ze soms ook nog wel de mensen van de weg genoemd? Hier ineens krijgen ze die naam christenen. Daarmee krijgen ze ook een roeping. Mensen van Christus, dat zegt iets over hen. Over hoe en wie ze zijn. Aan ons de vraag of dat zo'n naam ook iets over ons zegt. Over hoe en wie wij zijn. Als we leven, als we elkaar zo aanspreken. Blijkbaar staat er ook wel iets op het spel met zo'n naam, christenen. Dat is, zoals ik net al zei, ongeveer hetzelfde als zeggen als van Christus zijn. En dat er iets op het spel staat, blijkt wel uit die woorden uit het evangelie, maar het blijkt ook tot op de dag van vandaag. Want hoewel het er de laatste jaren naar uitziet dat mensen weer steeds nieuwsgieriger zijn geworden naar wat dat dan eigenlijk zijn, die christenen, en wat je dan eigenlijk gelooft, zorgt het soms toch ook voor spanning. Want hoe christelijk ben je dan, bijvoorbeeld? Of hoe christelijk durf ik mijzelf te noemen? Of de ander? En we maken het maar al te vaak mee. Er zijn kringen waarin je, als je een beetje inclusief wilt denken over mensen, ineens niet christelijk wordt genoemd. Want dat kan toch niet? Of er zijn christelijke wethouders die bestuursakkoorden schrijven waarin de belangrijkste woorden van Jezus geen plaats hebben. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op, ook bij ons. Wat is dat nou eigenlijk, christen zijn? Waaraan zou je dat dan kunnen merken? Wat zou je dan eigenlijk moeten doen of moeten laten? En hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Want heel rooskleurig zag het er volgens Jezus zelf ook niet uit. We horen net de laatste woorden van die zendingsreden, zoals dat is gaan heten. De woorden die Jezus meegeeft aan zijn leerlingen als hij ze eigenlijk zomaar op pad stuurt. Het heeft ook iets luchtigs hoe dat verhaal begint. Ze mogen gewoon op pad. Nee, maak je geen zorgen. Je hoeft geen hele tas mee te nemen. De mensen zullen je ontvangen. Ga maar. Ze krijgen goede moed mee. Tot deze, zal ik het maar zeggen, één na laatste woorden. Over het zwaard. Tweespalt. Blijkbaar, als je op pad gaat, dan is dat dus het gevolg. Er wordt verschillend over gedacht, om het eufemistisch te zeggen. En prompt zakt de moed je in de schoenen als je al op weg was gegaan. Al eindigt het ergens ook nog wel hoopvol met die beker koud water. En tegelijkertijd vraag je je ook af om je heen kijkend hoe het dan toch gelukt is. Want heel eerlijk, soms krabben wij ons nog wel eens achter de oren hoe lang wij het hier nog volhouden als kerk. En tegelijkertijd, als de kerk het al 2000 jaar en een veelvoud aan kilometers verderop toch nog steeds, dat die er toch nog steeds wel is, dan geloof ik er ook heilig in dat wij hier niet de laatste zijn. Maar er staat wel iets op het spel. Dat blijkt ook als je gaat lezen in dat Bijbelboek Handelingen. Dat Bijbelboek van de eerste gemeente, om het zo maar te noemen. Na de Pinkstertoespraak van Petrus, dan gaat het ineens heel goed. 3000 mensen worden aan de groep toegevoegd. Maar al gauw ontstaat er ook gedoe. Zoals Jezus opgepakt wordt, worden ook de leerlingen opgepakt. Er wordt op hen gelet. En ondertussen ontstaat er ook organisatorisch gedoe. Wie doet wat en hoe moet dat dan allemaal? Er is ook allerlei discussie. En dan blijkt toch eens te meer dat je niet zoveel meer hebt aan de zekerheden die er waren als je aan iets nieuws begint. Je moet op reis. Jezus heeft alles omgekeerd, heeft je op weg gezet. En nu, ja, nu gaan die mensen maar op weg naar ook een beetje het onbekende. En dat blijkt ook best precair, dat blijkt ook nog best lastig, want niet iedereen kan erin mee. Dat blijkt ook wel uit, misschien kent u het wel, het beruchte verhaal van Ananias en Safira. Niet iedereen redt het om zich over te geven aan dat verhaal van Jezus om iemand van Christus te zijn. En na de dood van Stefanus, de eerste martelaar die domweg wordt vermoord omdat hij getuigt van Jezus, zijn de mensen verspreid geraakt. Eerst naar Samaria, je weet nog wel, dat gebied waar Jezus die vrouw bij de put ontmoette. En daar ontstaat een gemeente. En Petrus en Johannes worden daar naartoe gestuurd vanuit Jeruzalem. En je denkt nog, is dat dan om er zeker van te gaan dat het goed gaat of zo? Er is ook meteen flink discussie, wie mag er wel bij horen en wie niet? Alleen Joden toch zeker, want Jezus was per slot van rekening ook een Jood. Of dan toch misschien ook wel de niet-Joden? Later neemt Petrus, dat zal ook wel eens een keertje niet Petrus zijn, neemt hij voortouw om niet-Joden te verwelkomen. En uiteindelijk komt het verhaal zelfs in Antiochië. Als je op de kaart kijkt en je gaat vanuit Israël recht naar boven, dan kom je vanzelf in Antiochië. Inmiddels hoort het bij Zuid-Turkije. Een eindje landinwaarts ligt het Syrische Damascus. En Antiochië is precies een wereldstad op dat moment. Alles komt er samen. Je komt er eigenlijk vanzelf om doorheen op het moment dat je grote reizen gaat maken. Het is goed bereikbaar vanaf de zee, het ligt op de route naar het noorden en naar Europa, of het is juist de ingang vanaf tot dat wat wij het Midden-Oosten zijn gaan noemen. De mensen die zijn weggevlucht uit Jeruzalem, die wagen het erop zich daar te vestigen. Ze waren zelf in Jeruzalem ook al import geweest, want ze zijn Grieks sprekend. Je denkt aan expats, migranten, maar in hun taal beginnen ze te vertellen over Jezus. En God steunt het. En de gemeente in Antiochië groeit. In het midden van alle culturen die daar samenkomen, klinkt het evangelie. En blijkbaar gaat dat goed. Veel mensen, ook als je de tekst zo leest, lijkt het erop dat lang niet iedereen ook oorspronkelijk uit het Jodendom komt. Veel mensen komen erbij. En je denkt nog, die tweespalt waar Jezus het over heeft, waar is die dan gebleven? Dat is ergens ook wel hoopvol dat het ook gewoon goed gaat. En ook hiervan krijgen ze er in Jeruzalem lucht van. En opnieuw wordt er iemand naartoe gestuurd. Barnabas is het dit keer. Zou dat dan opnieuw zijn om te kijken of alles wel goed gaat, of alles volgens de kerkorde ingevuld wordt, om het zo maar even te zeggen? Maar nee, met bemoeienis heeft het niets te maken. Want uit Jeruzalem komt dus deze Barnabas. Zoon van vertroosting is zijn naam. Vanuit Jeruzalem wordt iemand gestuurd die betrouwbaar is. Ook iemand die goed ziet wat er gebeurt. Die blijkbaar pastoraal ook oog heeft voor de dingen. Hij ziet de goedheid van God, zo staat er. En hij wordt er blij van. Het straalt er bij die gemeente in Antiochië vanaf. En hij ondersteunt hen en moedigt hen aan vol te houden. En dan gaat hij op reis om Saulus te halen. Je weet misschien nog wel, Saulus, de Saulus die we later Paulus noemen, de Saulus van de ommekeer. Degene die er goedkeurend bij stond te kijken toen Stefanus gedood werd. Maar hij heeft nu zelf het licht gezien. Als je het hebt over je zekerheden achter je laten, of de tegenstand die alles wat met Jezus te maken heeft kan oproepen, kan hij ervan meepraten. En uitgerekend hem gaat Barnabas halen. Er staat niet waarom. Zou Saulus inmiddels een goed spreker geworden zijn? Is het omdat Barnabas een Saulus, een bekeerde Jood, die eigenlijk al een beetje wist hoe dat het ging, omdat hij die nodig had? Is het om de lijntjes met Jeruzalem, om in het oorspronkelijke geloof een beetje vast te houden? Het kan allemaal, maar het opvallendste van het verhaal is het gegeven dat ze er een jaar lang blijven. Een jaar lang komen ze samen. Paulus en Barnabas gaan niet als een stel zendingsreizigers even langs bij de nieuwste vestiging van hun firma. Nee, ze gaan er even bij zitten. Niet even, maar een jaar lang. Ze leren, ze luisteren, ze spreken met elkaar en ze gaan op zoek naar wat het inhoudt. Dat christen zijn in deze nieuwe context, wat betekent dat? Voor jou, voor mij, hoe gaat dat? Hoe moet dat? En wat dat betreft, hier in Handelingen blijkt al, het kost tijd om een gemeenschap te worden. Het kost tijd om een kerk te bouwen. Zoals het ook wat van je vraagt om keer op keer de moed te vinden hier te komen. Dat doe je ook niet maar even. Dat heeft ons ook tijd gekost. Soms om ons hier thuis te voelen. Soms kost het ook tijd om de moed weer te vinden om toch maar weer te gaan. Bij alles wat er soms in je leven om je heen kan gebeuren. Het kost ons soms ook tijd. Het kost gesprekken, het kost gedachten. Het geeft ook soms discussie. En dan is het ook goed als er af en toe iemand bij komt zitten. Dat af en toe iemand de moeite neemt om met ons te praten. Iemand die de tijd krijgt er te zijn. Om niet zomaar wat te roepen of die zichzelf graag hoort, maar iemand die troost kan bieden, zoals Barnabas. Of iemand die de verhalen kent van oudsher. Het verhaal van God met mensen, zoals Paulus. Het is goed om er samen voor te gaan zitten, voor dat gemeente zijn. En er de tijd voor te nemen. Want dan komt er ruimte om werkelijk van Christus te zijn. En blijkbaar stralen ze dat ook uit met elkaar. Blijkbaar krijgen ze op die manier vanzelf hun naam. Die groep daar, die daar zo bij elkaar zit, dat zijn christenen. Want ja, ook bij hen staat er iets op het spel. Zoals er bij ons ook wat op het spel staat om je christen te noemen. En dat heeft weinig te maken met of dat je nou wel of niet vindt dat je op zondag een ijsje mag halen. Nee, dat heeft alles te maken met het lied wat we net ook zongen. De ware kerk des Heren. Heel eerlijk, ik vind het niet mijn favoriete lied. Vanwege de nogal wat parmantige tekst. Totdat ik het lied voor het eerst een keer meezong in een Engelse kathedraal, in het Engels. The Church's One Foundation. Toen dacht ik, oh, dat is wat er bedoeld wordt. Het gaat niet om wie de ware is, maar het gaat erom dat er één grond is waarop wij staan. En dat is Christus. Weet ik veel waar ter wereld is dat dus het idee van al die kerken en gemeenten die alle tijd gekregen hebben om te ontstaan. Ze staan allemaal op diezelfde grond. Het begint bij Christus. De naam die Jezus als eretitel kreeg. De Jezus van de belofte, de Christus zelf. Daar begint het. Daar begint het ook in Antiochië. Bij mensen die elkaar opzochten op de vlucht voor het zwaard. Op hun hoede voor de mening van mensen om hen heen. Maar ze namen de tijd om op zoek te gaan. Christus, wat betekent dat? Wat betekent dat voor hen? En dat lijkt me nou net de opsteker voor deze tijd. Als je soms zelf ook niet meer weet hoe christelijk je nu eigenlijk wel of niet bent. Het begint niet bij je moet dan dit en je moet dan zo en je mag niet daar en je mag niet dit. Nee, het begint bij Christus. En daar mag je de tijd voor nemen. In plaats van vandaag te moeten weten wat het wel of niet is. En wie er wel bij hoort of niet. En waarom je dit dus wel of dat juist niet mag doen. Nee, je mag de tijd nemen om samen te zoeken. Dat lijkt me overigens ook het antwoord op veel van de kwesties waarmee wij te maken hebben. Je kunt in opstand komen en je kunt gaan staan en dat lijkt me ook goed. En tegelijkertijd is het ook goed om de tijd te nemen elkaar te ontmoeten en te erkennen dat we samen op zoek zijn naar die verbinding. Die ene grond, namelijk Christus. En dan mogen we ook onszelf de tijd gunnen om daarover na te denken. Maar ook om de ander daarover aan te horen. Om te zoeken naar wat je bindt. Zodat het zwaard niet tussen beiden kan komen. Elke keer als hier op deze plek begonnen wordt met gemeente van Christus, dan nemen we de tijd om samen op zoek te gaan en samen te durven geloven. Amen. Fijn dat jullie weer terug zijn. Als ik het goed heb, hebben jullie het gehad over de gelijkenis van de zaaier. Klopt dat? Nou, we zijn nog helemaal bezig. Dat is, ik neem het maar aan. In elk geval, we hebben nog een lied voor jullie. En het is eigenlijk wel een lied wat ook past bij waar we het hier over hebben gehad. Een heel mooi kinderlied. Dat geloven ook niet zomaar in één keer gaat, maar dat dat stap voor stap gebeurt. Dan hebben we nu aandacht voor onze gaven. De eerste collecte is voor de Kerk in Nederland als voor inspiratie voor pioniers en nieuwe gemeenschappen die we vandaag de dag nog steeds ook zien ontstaan. En de tweede collecte is voor het Jeugdeducatiefonds. U kunt uw gaven geven in de collectezakken aan het einde van de dienst of via de Scipio-app. We zullen een zegen vragen over onze gaven. God, zegen de gaven die wij geven. En geef dat we zo het goede dat aan ons gegeven is, mogen delen met anderen. Zegen het werk dat gedaan wordt, voortdurend op zoek naar verbinding met mensen, om één te zijn in uw wereld. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. In het licht van de opstanding noemen wij vanmorgen de naam van het gemeentelid dat ons is ontvallen. Ik verzoek u om hiervoor waar mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 13 juni overleed Elisabeth Willemsen van den Berg in de leeftijd van 84 jaar. Mag ik jullie uitnodigen om de gedachteniskaars hier vooraan aan te steken. We gedenken in Elisabeth een bijzonder mens, verweven als zij zich voelde met de aarde, met het zijn en alles wat zij daarin ervaarde. Van jongs af aan ging zij haar eigen weg, deels door de beperking van haar ziekte, maar ook zeker door haar open geest. Haar hart dat ruimte bood voor zoveel meer dan wat ze soms voelde als opgelegd door de kerkelijke traditie waarin ze groot werd. Het leven van Elisabeth was een grote zoektocht. Ze reikte voortdurend naar het hogere, naar ervaringen die haar overstegen. En dat deed ze ook standvastig op haar eigen manier. Ze zocht naar de bron van wijsheid. De wijsheid die ze met al haar spiritualiteit ook vond in tradities en rituelen. De laatste jaren van haar leven waren zwaar. De verhuizing naar Brinkhoven van jullie beiden was moeilijk. Niet alleen voor haar, maar ook voor jou. En aan het einde van haar leven gekomen verlangde ze ernaar dat een engel haar zou halen. Dat ze op de vleugels van de geest over zou gaan naar een ander leven. En in het vertrouwen dat haar zoektocht hier op aarde ten einde is gekomen, maar dat haar ziel blijft bestaan, hebben wij afgelopen dinsdag hier afscheid van haar genomen. De naam van Elisabeth wordt bijgeschreven in het gedachtenisboek zo. Zo herinneren wij haar naam in het licht van doop en opstanding. Omdat wij weten dat niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Na het noemen van haar naam zijn wij een ogenblik stil. En daarna zingen wij lied 283 vers 1 en 2. Het lied dat dinsdag hier ook klonk. Van overal zijn wij gekomen en wij leven uit die ene bron. Elisabeth Willemsen van den Berg. Laten we samen danken en bidden. God, wij danken voor de ruimte om elkaar te ontmoeten en u te zoeken, zonder op de vlucht te moeten. Ruimte om ons te laten voeden met verhalen van geloof en het begin van het volgen van de weg die ons tot hiertoe heeft gebracht. Wij danken voor het begin van uw kerk, voor hen die het aandurfden hun mond open te doen en met uw adem te leven en te spreken. We danken voor al die mensen die het lukte om het vuur brandend te houden, om verbinding te zoeken in uw naam. Tot overal, tot alle uithoeken van deze aarde. En wij bidden, geef ons ook die moed, dat vuur om van u te spreken, te getuigen en het woord te leven van Jezus, de mens die ons voorbeeld is. En we danken u vandaag voor mensen als Barnabas en Paulus die ons voorgaan. Voor mensen die in onze vreugde kunnen delen, mensen die zien waar het in een gemeente om gaat, mensen die hun tijd en aandacht geven, die ruimte maken voor verdieping, of die juist opstaan om te spreken. Mensen die laten zien wat liefde is, een beker koel water. God, wij danken voor mensen in onze gemeente die hun tijd geven, die op zoek zijn, die inspireren, doorzettingsvermogen tonen. Die steeds opnieuw op pad gaan als er woorden klinken die tweespalt zaaien. In gemeenten, in dorpen, op scholen. We danken voor mensen in uw kerk, waar dan ook ter wereld, met een nooit uitdovend vuur om uw verhaal door te blijven geven. Geef ons ook de moed. Maar geef ons ook de moed om daarvoor de tijd te nemen, naar elkaar te luisteren. Met elkaar op zoek te gaan naar wat ons bindt. Om met elkaar op zoek te gaan naar wat het betekent om jezelf christen te noemen. En dat er ook veel voor nodig is om dat te kunnen doen. En daarom danken we vandaag ook voor onze gemeente hier in de ontmoetingskerk. En iedereen die in onze gemeente zijn of haar steentje bijdraagt aan alles wat er in deze gemeente gebeurt. We danken voor alle vrijwilligers die een taak hebben en die ook keer op keer uitvoeren. Dank God voor zoveel inzet, voor zoveel liefde en gemeenschap. Dank die wij uitspreken en waardoor we ons ook laten bemoedigen. Om hier niet de laatste te zijn, maar om keer op keer ook het geloof te hebben dat het door zal gaan. Dat er steeds opnieuw plekken ontstaan waar de tijd gevonden wordt om te ontdekken wat het is om christen te zijn in de eigen tijd en de eigen plaats met de eigen mogelijkheden. God, geef ons daarvoor de moed, maar ook de wijsheid, de liefde en zoveel hoop als er nodig is om uw wereld tot uw koninkrijk te maken. God, wij bidden, wees ons nabij. Ook hier in de gemeente, als wij het leven delen, in vreugde bij alle diploma en afscheidsfeestjes die er zijn op scholen en opleidingen, maar ook in verdriet. Vanmorgen bidden wij er voor de familie Willemsen, voor Bernard, voor Wijnanda en Albert, hun kinderen, de familie. Geef hen de troost dat zij de herinnering aan Elisabeth mogen blijven bewaren. En geef steun aan Bernard nu hij alleen verder moet. Dat wij de tijd nemen voor alle verhalen van hen die alleen zijn, in verdriet of moeite. God, wij bidden, wees ons nabij. Ook in de stilte waarin wij bidden voor de ander. Ons gebed, onze dank, onze voorbeden en onze lofprijzing leggen wij voor u neer met de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. nog net niet de allerjongste denk ik, misschien wordt gehaald. En wij wachten daarop om dan vervolgens samen als gemeente ons slotlied te kunnen zingen. Jezus roept hier mensen samen. Dat wij ons moedig christen durven blijven noemen en de tijd nemen om te ontdekken wat dat voor ons te betekenen heeft. Zo gaan wij de tijd weer in, gedragen door de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegent je en bewaart je. De Eeuwige kijkt je aan en is je genadig. De Eeuwige kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede.